AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 augustus met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en iedereen is gelukkig weer terug van vakantie. Vandaag zijn aangeschoven Floris.
Yo.
En we hebben een primeur, want voor het eerst in de geschiedenis van de Bright Podcast is aangeschoven Erik Bouwman.
Wat een introductie zeg. Ik heb er wel heel lang om moeten zeiken, maar eindelijk mag ik een keertje met jullie meedoen. Hè?
Ja, maar we hebben hier ook samen het ook al heel vaak over gehad. Dat het echt wel een keer tijd was dat jij aan zou schrijven, toch? Dat was echt wel... Dus
ja,
mooi, welkom.
Ja, ik vind het leuk. Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Hey, Erik is net een paar dagen terug uit Londen. Hij was er voor de nieuwe Samsung Galaxy Fold 4 en de Flip 4. Erik, jij was dus in Londen. Heb je een souvenir meegenomen?
Ja, een kleintje. Een kleintje. Ik klink normaal iets anders. Dus laten we erop houden dat ik een klein griepje heb opgelopen daar.
Ja? Oké. Okay. Ja. Klein griepje in jouw kant. Maar nou, je zit op afstand, dus wij zijn safe. Dat is fijn.
Ja.
Hey, Samsung Galaxy Fold dus. Ja. Verder bestaat Lego vandaag precies 90 jaar. En Floris, jij sprak met een ontwerper van Lego over de toekomst. Klikt het?
Ja. Ja.
Mooi. Nou, los van deze ontzettend slechte woordgrap gaan we beginnen. Ja, we zijn nu aangekomen bij de vierde generatie vouwtelefoons van Samsung. De vierde generatie alweer. Ja, volgens mij moeten we het gewoon hebben over wat heeft Samsung dit jaar vernieuwd, Erik?
Nou ja, kijk, allereerst, ik ging daarheen en dat was voor mij wel echt de eerste keer dat ik echt even met vouwtelefoons mocht spelen. En ik moet wel zeggen, als je dat niet eerder gedaan hebt, dat is echt wel heel leuk. Het blijft toch heel bijzonder dat je een scherm kan openklappen waar je geen soort van scharniertjes in hebt zitten en dat je dan opeens een volledig scherm hebt. Dat hele idee, dat hele gevoel, dat is wel gewoon magisch. Als we dan gaan kijken naar wat Samsung dan dit jaar heeft gepresenteerd aan nieuwe vouwtelefoons, dan is dat wat minder magisch, denk ik. we hebben namelijk gewoon toch... Ja, we hebben gewoon wat kleine upgrades gekregen als het gaat om deze vierde generatie. Het scherm, de telefoons zijn qua vormfactor eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Hè? Het openklappen van de schermen is hetzelfde. Zowel voor de Fold als dat het voor de Flip is. Kijk, wat ze gedaan hebben is dat de bezels zijn een klein beetje dunner geworden, waardoor we een iets groter scherm hebben ten opzichte van de telefoon. Dat is fijn. Hij is iets minder lang. Hij is iets korter geworden, een tikje breder geworden. Maar we hebben het echt over millimeters hebben we het. We hebben wel een nieuwe processor, dus dat is wel fijn. Snapdragon 8 Plus is dat. Vorig jaar hadden we de Snapdragon 888. Dus in dat opzicht zijn we wel een beetje omhoog gegaan. Maar over het algemeen niet hele grote upgrades. Ik denk dat wel die processor ervoor gaat zorgen dat processen allemaal wat sneller zullen lopen. Daardoor kunnen we wat meer halen uit de cameramodules. Maar hele grote baanbrekende veranderingen, die zijn er helaas niet.
Nee, niet veel vernieuwingen. Maar ja, dan is natuurlijk een beetje de vraag van... Had dat toestel dat nodig? Had er veel meer vernieuwing in moeten zitten?
Nou ja, ik denk dat Samsung gelooft denk ik heel erg in de toestellen die ze nu hebben neergezet. En ik denk dat ze met dat idee deze toestellen nu zo naar buiten hebben gebracht. Ik had wel verwacht dat we misschien wat meer innovatie zouden hebben gehad. Zeker omdat ze een heel nieuw team hebben gehad die hebben gewerkt om deze telefoon te innoveren en om hier vernieuwing in aan te brengen. Kijk, ik denk als je gaat kijken naar de grote gevaren of in ieder geval de punten waarvan mensen denken, oeh, zo'n vouwtelefoon, moet ik dat wel willen kopen? Nou, ik denk dat een van de grootste dingen is waarschijnlijk toch dat scherm, toch? Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dat hele schermpje, dat hele dunne glas, Dat kan krassen. Ja. Iedereen is bang dat dat stuk gaat. En dat je als daar één zandkool tussen zit, dat je niks meer kan lezen op dat ding. Dat die helemaal naar zijn galamiezen is. En dat is nu 20% sterker geworden. Dus in dat opzicht...
Dat glas.
Ja, dat glas is 20% sterker geworden. Dat Gorilla Glass Victus heet dat. Dat is in ieder geval wel wat krasvaster dan het vorige scherm. Dus ik denk dat dat wel heel fijn is. Maar die vouwrand die je in dat midden altijd ziet op die vouwtelefoons, die zit er nog steeds.
Je noemde dat Gorilla Victus harder dus, maar voelt het ook anders? Want waar je, zeg maar, in mijn hoofd is een beetje, als je elektrisch rijdt, heb je range anxiety, toch? Je zit altijd te kijken van, oké, hoe ver kan ik nog? Oh, kut, ik moet die laadpaal opzoeken.
Yeah.
En bij zo'n vouwtelefoon heb je inderdaad gewoon constant die angst, oh shit, als er nou een stukje zand of iets onderkomt, nou, dat hebben ze allemaal heel goed weten op te lossen. Dat lijkt allemaal goed te gaan. Maar het zit toch altijd in je achterhoofd. Maar tenminste, dat is bij mij het geval. Maar voelt dit ook als een harder materiaal?
Nou, dat is best wel lastig om te zeggen. Ik bedoel, tik maar eens op je eigen telefoon. Dan voel je ook niet zo heel duidelijk hoe hard het materiaal nou precies is.
Nee.
Harm probeert het nu eventjes en denkt, nee, inderdaad, ik ben toch teleurgesteld. Ik heb dat nu ook niet. met je iPhone. Maar nee, weet je, dat zijn de specs. Je moet er altijd maar een beetje van uitgaan dat het inderdaad een stuk harder is. En dat het een stuk beter bestand is tegen krassen. We weten wel van de eerdere modellen dat het wel wat sneller krast. Omdat het gewoon een zachter materiaal fout makkelijker. Maar daardoor is het ook kwetsbaarder. En met deze nieuwe materialen proberen ze er echt wel voor te zorgen dat die angst een beetje weg is. Sorry, ik zal af en toe even een klein dingetje doen, maar dat is die griep. Daarnaast heb je dus nog wel steeds die vouwrand. En die heb je echt in beide telefoons. Ik had bijna gehoopt dat er een soort dingetje in zou zitten die dan dat vouwrandje zo eruit zou strijken. Dat als je die telefoon openklapt, dat er aan de onderkant van het schermpje een soort kussentje omhoog gaat, die dat vouwrandje zo ineens wegduwt. Nou, dat is
niet gebeurd. Dat hebben we wel gezien, hè? Er zijn concurrenten die dat hebben.
Ja.
En dat zal dan ook wel weer obstakels opleveren. Want Samsung die heeft wel nu volgens mij het beste scharniertje.
Ja.
Je hebt YouTubers die dit wel eens getest hebben. En die hebben echt gewoon inderdaad eerst met een machine en daarna gewoon in ploegendiensten met de hand hebben ze die telefoon lopen vouwen.
200.000 keer kan je deze vouwen. Dat was de vorige trouwens ook wel. Hebben ze dat toenertijd ook aangegeven. Maar dat is echt, dat red je niet hoor, met deze telefoon. Tegen de tijd dat je dat voor elkaar hebt, dan heb je waarschijnlijk alweer een nieuw toestel. Dus of je moet echt de hele dag lopen flippen met dat ding. Maar in dat opzicht dat vouwen hoef je in ieder geval niet bang voor te zijn. Maar die vouwrand in het midden, blijf ik toch nog steeds wel... Dat is toch wel een beetje een droeftoeter vinden als ik hem openklap.
maar dit ontwerpteam, hè? Want jij zegt het ontwerpteam is grotendeels dus van die S-lijn naar die vouwtoestellen gegaan. Betekent ook dat het in die vormfactor dan nog iets is veranderd wat in het oog springt? Of is het allemaal een beetje hetzelfde gebleven?
Nou, in ieder geval het vouwscharnier is een stukje smaller geworden. Dat was op de vorige telefoon was wat groter. Dus die hebben ze wat kleiner weten te maken. Dus dat is dan wel weer heel erg fijn. Maar echt, voor de rest zie ik niet hele grote nieuwe veranderingen, verschillen ten opzichte van het toestel van vorig jaar. Het is echt een upgrade. Ik noem het ook een beetje noem het maar de Fold 4 en de Flip 4 Ultra. Zo moet je het een beetje zien. Het is echt een beetje de S-lijn die ze uit hebben gebracht. Ja.
Het is vooral de chip dus.
Het is vooral de chip die inderdaad een hoop vernieuwingen mogelijk maakt.
Ja, want inderdaad een paar jaar geleden kondigde Samsung inderdaad... echt aan. We hebben ons R&D-team een beetje van de Galaxy S-lijn afgehaald. Want dat geloven we nou wel of zo, weet je wel. Dat is ook inderdaad, hebben we zelf allemaal alles besproken in deze podcast. De normale smartphone tussen aanhalingstekens, die is wel uitgekristalliseerd. Maar ja, wat dat betreft, ik vind heel veel nieuws is het nou ook weer niet. Maar van de andere kant, ze lopen ook wel gewoon voorop. We zagen vorig jaar dat Samsung alweer een stuk... Ja, wat hadden ze nou vorig jaar? 4 keer meer vouwtelefoons verkocht dan het jaar daarvoor. Dus het neemt al ontzettend toe. En ze hebben bijna geen concurrentie. Want het enige andere boeiende toestel wat hier te koop is in Nederland... is die Motorola Razr.
Ja.
Die een paar honderd euro duurder is. En ouder volgens mij. Die heeft oudere specs.
Ja.
En alle andere boeiende vouwtelefoons... die zijn van merken die alleen in China actief zijn... of die telefoons alleen in China uitbrengen... zoals Oppo en Huawei.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ja, dat is waar. Ook een beetje, ja, weet je wat je ook merkt met de Apple Watch bijvoorbeeld? Die is ook een beetje, dat is ook nog steeds de beste. Maar niet omdat ze nou elk jaar zo ontzettend innoveren, maar eigenlijk gewoon omdat de concurrentie het laat afweten.
Ja, ik denk inderdaad dat is wel een goed punt inderdaad. Maar ik ben wel even benieuwd voor jullie. Zouden jullie een vouwtelefoon overwegen?
Ik heb Bram hier een tijdje zien lopen met die Fold.
Bram is helemaal lyrisch over zijn telefoon.
Die is lyrisch, hè? Ja,
ja die zegt echt, die mist hem echt, zeg maar.
Nou, wat ik een beetje heb is, als je die twee telefoons naast elkaar legt, hè, die Fold en die Flip. Ik vind het idee interessant van een telefoon een groter ding maken. Vind ik interessant omdat je dan misschien wat andere dingen doet. Dus als je op de bank zit, kun je makkelijker lezen. Want je hebt gewoon een groter apparaat in één keer te pakken in plaats van je telefoon. Dus je vouwt je telefoon open en bam, daar heb je een tablet. Maar die vond ik in het dagelijks leven een beetje tegenvallen. Ik heb hem 1 of 3, 4 geprobeerd. Dan vind ik die Flip interessanter omdat je daarmee van het ding wat nu in je broekzak zit, iets maakt wat nog kleiner is. En daardoor handzamer wordt. En waardoor je dus je broekzak wat minder vol hebt. Dat idee vind ik, denk ik, in tegenstelling tot wat ik eerder dacht, toch wat relaxter. Maar ja. Ik weet niet hoe Floris dat ziet.
Ja, ik was zelf groot fan van bijvoorbeeld de iPhone Mini. Dat vond ik echt een heel fijn ding. De iPhone 12 Mini vond ik heel fijn. Die had dan wel als nadeel dat die, weet je wel, ook omdat die gewoon goed in je broekzak past. Je kan hem overal even laten. Dat is met een grote telefoon al snel niet meer het geval. Maar ook dat handzame. En dat hou, weet je, uiteindelijk is deze telefoon, als je hem uitklapt, is hij toch weer niet handzaam. Dus wat ik wel weer chill vind, en dat vond ik vroeger ook al chill aan klaptelefoons, dat gewoon dat scherm. Want aan de ene kant zou ik bang zijn voor dat scherm, omdat hij kwetsbaar is. Maar van de andere kant, hij zit wel dichtgeklapt. Dus het meest kwetsbare deel het is soort van beschermd.
Ja. Hey, ik wil toch even terug naar, want we hebben het net over de Flip gehad. Die Galaxy Fold 4 is dus eigenlijk gewoon, hè, zeg eventjes, je standaard telefoon die je uitklapt en een tablet wordt.
Ja.
Die was wel altijd mijn mening, maar is wat aan de smalle kant en wat aan de lange kant, waardoor je toch een soort van gek formaat telefoon hebt als je hem dichtgeklapt hebt.
Ja.
Heeft die Galaxy 4 nog een grote update gehad of is het net zo klein als bij die Flip?
Even kijken, want het zijn allebei de viers, maar bedoel je de Flip 4 of de Fold 4?
Ja, sorry, de Fold 4. Ja. Heeft hij net zo'n kleine update gehad als die Flip 4?
Nou, beide telefoons hebben eigenlijk een beetje vergelijkbare upgrades gehad. Ze hebben wel allebei die nieuwe Snapdragon 8 Plus processor erin zitten. En voor de rest hebben ze voornamelijk gekeken van, hey, kunnen we die bezels een stukje dunner maken? Dat glas is inderdaad verbeterd. De camera's kunnen iets meer licht binnenlaten, dus die zijn ook iets verbeterd. Maar ik denk dat ook ingaat in combinatie met de rekenkracht van die nieuwe processor. En ze hebben allebei een iets grotere batterij gekregen, dus dat is ook wel fijn. En ze kunnen sneller opladen. Dus weet je wel, er zitten wel wat de handige upgrades zitten erin. Maar ze hebben bijvoorbeeld dan, dat noemen ze dan flexcam. Dus als je bijvoorbeeld, net als de Flip 4, wil je in je handen houden, dan kan je hem als een soort van handycam. Ja, kennen we dat nog? Weet je nog? De handycam waar je dan zo in je hand doorheen ging en dan had je hem in je handen. Ja. Wij wel. Heel veel jongeren waarschijnlijk niet. Maar zo kan je hem dus vasthouden en dan kan je op die manier kan je filmen. Dan draai je de telefoon dus een kwartslag en dan kan je op die manier filmen en foto's maken. En dat noemen ze dan flexcam. En ja, leuk. Maar om nou echt te zeggen dat een innovatie is, niet echt. Maar ze doen het wel heel groot. Ze doen ze het overkomen. Dus eigenlijk beide telefoons hebben een beetje dezelfde upgrade gekregen. Wat dunnere randen. Wel dat 120 hertz display. Dus dat is altijd wel prettig. Een sterker scherm. Grotere batterij. En die waterdichtheid die beide toestellen natuurlijk ook hebben. Maar dat is het dan zo wel zo'n beetje. En dan word ik eigenlijk nog steeds wel het meest enthousiast toch wel van die Flip 4. Dat zou wel een beetje mijn... Als ik dan zou moeten kiezen, en ik zou ze allebei gratis mogen kunnen krijgen, dan zou ik toch voor het goedkopere toestel gaan.
Ja. Je haakt hier het puntje aan waarvan ik denk, ja, dat is bij die vouwtoestellen toch wel een beetje het ding. Want als het niet gratis is, moet je betalen. En die apparaten waren, peperduur is misschien niet de juiste term, maar ze waren wel best wel prijzig.
Zo.
Zijn ze goedkoper geworden?
Nou, voor de Fold 3 betaalden we toendertijd Even kijken, moet ik het goed zeggen? Dat was 17,99. Dit zijn er vanaf prijzen. Dat is volgens mij nu nog steeds 17,99. Ja. Dus die prijs is hetzelfde gebleven. En voor de Flip 3 zijn we iets omhoog gegaan. Die was ooit 1050, 1049 om precies te zijn. En die is nu 1099. Dus daar betaal je €1100 voor. En ja, dat is toch nog best wel een smak geld. Stel je bijvoorbeeld de Fold 4 helemaal max upgraden. Voor een 1 terabyte versie betaal je dan €2159. Wat een geld, hè? Geld, hè?
Daar kun je een hele leuke MacBook Air van halen, bijvoorbeeld.
Zo, inderdaad. Ja. En die kan ook vouwen, toch?
Ja. Nee, maar ik zat ook even te kijken in aanloop hierna... van wat kost dan eigenlijk die Flip 3? Die vrijwel hetzelfde is op die nieuwste chip na. Ja. Waar je misschien het verschil niet eens van merkt. Nou, die kan je krijgen voor €750.
Dat is toch een
lekker verschil.
Dan heb je echt een heel leuk toestel. Nou is het wel zo dat aan de voorkant hebben dat kleine schermpje, zeg maar, wat er zit op die Flip 3. Die hebben ze wel echt wel wat verbeterd. Er zitten een hoop nieuwe functies zitten erbij. Je hoeft hem tegenwoordig niet eens meer open te klappen om inderdaad bepaalde betalingen te doen. Je hebt de face unlocking heb je erop zitten. Je kan hem helemaal customizen met de leuke emojis.
Kon je
ook
met video bellen nou? Was dat ook nou een ding? Dat je met die achterste camera's kon video bellen van die Flip?
Ja. Volgens mij wel. Moet ik dat zeg ik nu zo bluff. Ik bluff me er een beetje doorheen nu, maar volgens mij kon dat inderdaad ook gewoon.
Ja, waar ik nog aan moet denken.
Hè? Ja,
iedereen kent jou toch wel een beetje als de, of tenminste mensen die jou een beetje kennen, weten dat jij veel bezig bent met camera's en met beeld.
Ja.
Kun je iets zeggen over die camera's in die toestellen? Is dat wat?
Nou, het is zo moeilijk. Kijk, je bent er op zo'n persdag ben je daar aanwezig in Londen om dingen even te testen. En je hebt daar gewoon echt niet zo heel veel tijd om dat even goed te testen. En het moeilijke is zeker als je zo'n camera test. Dan moet je dat altijd ook eventjes op een ander scherm kijken dan op het toestel waar je hem op dat moment op test. Want kleuren kunnen altijd nog anders eruit zien op het type toestel ten opzichte van bijvoorbeeld een scherm wat meer color graded is. Wat natuurlijkere kleuren weergeeft. Dus het is ongelooflijk moeilijk om daar nu al een heel duidelijk beeld van te geven. Daarvoor moeten we hem echt even goed door de mango heen halen. Gaan we ook wel doen bij Bright. Maar daar ben ik helaas nog niet op die manier aan toegekomen.
Oké, ja, ik vind het toch belangrijk, want dit is wel wat ik van jou zou willen horen dit. Heel benieuwd naar. Hey, ja. Maar zou jij, dan even terug naar, toch nog even naar die prijs. Zou jij dit geld over hebben voor deze telefoons? €17,99 voor die Fold 4?
Nee.
Smak geld, hè?
Ja, en het ding blijft gewoon is dat... Kijk, dat zegt volgens ook Samsung heeft echt wel een hele gave innovatie neergezet met deze nieuwe toestellen. En deze nieuwe toestellen, de foldable phones überhaupt. Maar ja, de Fold 4 voelt voor mij gewoon nog echt als twee telefoons op elkaar geplakt. En een smartphone moet ook smart zijn in je broekzak. En je moet je echt speciale broeken verkopen die je niet te strak zitten. Want anders pas je telefoon er niet bij. Als man zijnde dan. Vrouwen kunnen vaak überhaupt nog niet een telefoon kwijt in een broekzak. Nou, hier moet je een apart handtasje voor aanschaffen. Dus dat werkt ook niet. Dus ja, zo'n Fold 4 voelt voor mij toch niet echt als een telefoon die ik überhaupt zou willen kopen. Laat staan dat die ook nog eens een keer echt peperduur is. En ja, met de Flip is dat natuurlijk ook wel een beetje het geval. Dat het voelt een beetje als een heel leuk, quirky, klein toestel. Wat qua prijs misschien ook wat quirky zou moeten zijn. Maar ja, daar ga je. Je hebt die innovatie van het vouwen. Daar is een hoop tijd, een hoop geld is daarin gaan zitten. En dat zit in die technologie. Waardoor die toestellen natuurlijk ook gewoon automatisch, logisch, een stukje duurder worden. Ik vind ze toch wel heel prijzig, hoor. Ik zou het lekker vinden als we zo'n toestel zouden kunnen hebben in een light variant. Ik denk dat mensen dat dan... Die zouden zeker zo'n Flip kopen. Als we daar een goedkopere variant van zouden hebben, die misschien iets van, €700 kost. Ik denk dat ze daarmee hun markt misschien wel zouden vergroten.
Ja, nou, wat dat betreft beginnen nu eindelijk wel. Want vorig jaar zeiden we al een beetje van die versie die toen uitkwam, die Flip 3. Dat was eigenlijk de eerste die we een beetje konden aanraden. Want daarvoor waren er allemaal nog die kinderziektes die het super jammer maakten. Dat je zei, ja, leuk concept, maar dat moet je gewoon echt niet willen kopen. Vorig jaar zeiden we, die kan je best kopen, maar is best wel duur. En nu is dus eigenlijk voor het eerst die van vorig jaar betaalbaar genoeg.
Ja.
Dus als Samsung nu blijft doorzetten, dan kunnen we voortaan gaan tippen. Ja, koop die van vorig jaar, want die is ongeveer €700. Nou, leuke prijs of zoiets.
Ja, maar toch zou jij dan niet... Ik zou dan wel wat meer in een verleiding raken om zo'n toestel aan te schaffen.
Ja, absoluut, ja. Ja, want we hebben het staat vaker altijd anders over, tegenover de ja, het weet je, met 1100 euro sta je toch tegenover gewoon de Galaxy S en de iPhone en zo. En het is aan de dat ene kant het misschien minder spannend, maar het werkt. Het is betrouwbaar.
Ja, ja. Ja, het voelt dat is het. Het is betrouwbaar. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Mensen vinden dit toch net misschien dan een beetje te spannend. En die denken toch dat ja, ze als ze een ding openklappen, dat ze hem ineens in tweeën hebben geklapt.
We zijn nu bij de vierde generatie, hè, van die vouwtelefoons, in ieder geval van Samsung. Qua Samsung begint het nu eindelijk op een soort van volwassen toestel te lijken. Als ja, in de kinderziektes lijken eruit. Dus het gaat nu richting een betrouwbaar product. Ben ik heel streng misschien. Maar we kunnen nog niet echt spreken van een volwassen markt, toch? Ik bedoel, met één speler in Europa die daar echt wat goeds neerzet. Concurrentie die misschien wat achterblijft. Misschien is het nog wel wachten op iets van Apple. Wordt die vouwtelefoon ooit een volwassen markt die we gewoon altijd zullen blijven zien? Of in ieder geval een langere periode blijven zien?
Ja, dit is echt wel. Dit is op zich, misschien is dat inderdaad wel een van de belangrijkste vragen om te stellen. Voelen we echt de behoefte dat we zeggen, ja, dit is wat we nodig hebben. Eindelijk, die telefoons, we kunnen hem opvouwen. Dit is waar ik altijd op gewacht heb. Nou, volgens mij hebben we dat niet echt. Het is een hele leuke functionaliteit om een toestel inderdaad een stukje kleiner te maken. Maar het voelt voor mij nog niet volwassen genoeg. En misschien, hè, als inderdaad een grote speler als Apple op een gegeven moment ook hierin gaat investeren, dat we daardoor allemaal over zouden gaan naar zoiets. Je merkt toch wel als er meer spelers op de markt meedoen hieraan, dat we als consumenten ook denken, is toch misschien wel interessant, misschien moet ik daar wat mee. Maar als ik puur kijk naar deze ene speler op de markt binnen Europa dan... Nee, dan denk ik dat heel veel mensen niet de noodzaak voelen om hier naar over te stappen.
Gaan we door met het hoorspel. Iedere week een techgeluid. Laten we eerst even kijken wat we vorige week ook weer hadden. Ik was op vakantie, dus voor mij is het nieuw. Ja, Floris, hebben we antwoorden binnengekregen?
Ja, luisteraars dachten aan een balpen. Helaas niet. Een mechanisch toetsenbord. Ik snap wel waarom je dat denkt, want het klinkt inderdaad een beetje plasticky. Dat is al een kleine hint. En nog een hint is, gefeliciteerd. Ja, komt hij nog een keer.
Oké, nou nog even, ja, laten we even nog één keer luisteren. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord podcast@bright.nl. Mailadres kennen jullie volgens mij ondertussen wel. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Dus de hint was gefeliciteerd. Nou, daar moet je het mee doen. Gaan we nu door naar het korte nieuws. Lego bestaat vandaag precies 90 jaar. Op deze dag, prachtige zomerdag in 1932. Ik weet niet of het toen ook mooi weer was trouwens. Maar er was een Deense meubelmaker die begon met het bouwen van speelgoed. En in 1949 kwamen daar de eerste plastic steentjes bij. Nou ja, we zijn een paar jaar verder en zo'n 400 miljard blokjes later is Lego zo'n beetje het grootste speelgoedmerk ter wereld. En ze zijn ook steeds technischer met sets zoals Lego Mario. Maar ook steeds meer vermaak. Wat in allemaal binnen diezelfde Lego-familie plaatsvindt. Nou, hoe blijft Lego zichzelf nou onderscheiden? Die vraag heb jij gesteld, Floris, aan een Nederlandse Lego-ontwerper, toch?
Ja, Jonathan Benink. Die zit achter die Lego Mario-set. Dus die specialiseert zich met zijn team in Lego met, waar iets mee aan de hand is, zeg maar, waar technologie in zit. Luisteraars kunnen hem ook kennen van Lego Masters. Daar is hij een tijdje Brickmaster geweest, jurylid.
Oh, is hij dat? Oh, ja. Leuk.
Ja. En hij heeft dus zo'n droombaan. Hij mag de hele dag met Lego spelen, maar hij moet ook, het is ook moeilijk, het is uitdagend, want hij vertelt, ja, weet je, je kan niet overal met technologie opgooien, want dan wordt het heel duur. En je moet kijken, ja, hoe ga je dat. Die Lego Mario bijvoorbeeld, die is zo groot omdat die anders een te korte batterijduur heeft. Of omdat je er dan chips in moet stoppen die hartstikke duur zijn. Terwijl als je iets goedkopere chips neemt, dan zijn ze wat groter. Nou, weet je, dat zijn allemaal dingen die je moet uitbalanceren. En uiteindelijk is altijd van die mensen de opdracht eigenlijk om gewoon kinderen aan het spelen te krijgen. En kinderen zijn misschien tegenwoordig wat moeilijker uit te dagen. Maar ja, als dan zo'n Lego Mario, toch zegt van, nou ja, leg het schermpje weg. We gaan hier een spelletje doen. Er is wel een high score te behalen, maar je moet zelf toch bedenken hoe zo'n level eruit ziet. Dan blijkt dat nog te werken ook. En dat is toch wel leuk. Dat zij toch op zo'n manier een kind weglokken van het scherm met oneindig vermaak. En toch weer zeggen van nou ga eens even lekker met blokken spelen. En het werkt nog steeds. Ik heb ook ik heb dat gesprek met Jonathan, heeft hij meer boeiende dingen gezegd. Daar heb ik een artikel van gemaakt en dat kan je lezen op de site. Ik zal het link in de show notes.
Ja, een goede tip. Ik mag zo meteen wel nog een tip geven, maar dit vind ik wel een lekkere. Hey, maar nou, volgens mij is vrijwel iedereen bij ons op de Bright redactie heeft wel iets met Lego. Vind jij het nou ook, als ik denk aan praten met zo'n gast, denk ik toch altijd dat ik hem misschien, en dat is niet heel journalistiek, maar misschien toch een beetje een soort van starstruck. Het is moeilijk om niet enthousiast te worden, laat ik het zo zeggen. Had je dat als je met hem praat?
Ja, ik heb eerder met een Nederlander gepraat die bij Lego werkt. En je weet gewoon, zo je mag de hele dag met Lego spelen en bedenken waar het heen gaat en zo. Dat is toch wel vet. Ja, dit is een van die droombanen, ja.
Lego heeft volgens mij ook wel de laatste jaren een beetje een opmars gemaakt, toch? Ik denk dat corona ook wel een beetje geholpen heeft om iedereen is bezig aan het Lego geraakt, zeg maar. Thuis niks meer te doen, lekker.
Ze zijn heel slim, want ze spelen inderdaad in op, weet je, met van die Lego met technische dingen in spelen ze op in. Maar ze zijn ook centend op de nostalgie. De grootste slag die ze ooit geslagen hebben is van die deals beginnen te maken. Want je, in eerste instantie was Lego Star Wars en daar kwam weet je van alles bij. Harry Potter Lego. Een Marvel Lego. Je hebt overal Lego sets van. Als je geen Lego set hebt, tel je niet mee eigenlijk. Je hebt zelfs, weet je wel, die Game Horizon heeft ook een Lego set. Nou, ja. dan doe je pas echt mee. Maar je hebt ook overal Lego van inmiddels. En ook Express Nostalgie. Ze hebben nu 2 grote sets uitgebracht ter ere van het 90-jarig bestaan. En dat is gewoon terugvallen op wat bekend is. Het is namelijk een nieuwe versie van het bekende Lego kasteel. Wat vroeger alle verwende jongens in je klas hadden, weet je wel. Die hadden thuis dat Lego kasteel en dat is nou opnieuw uitgekomen. En dat is ook, weet je, dat kost dan €400. Dat is echt wel een beetje gericht op volwassen kinderen, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja.
Ja, maar het is zo gaaf. Als je in die winkels loopt, joh, dan wil je toch gewoon alles meenemen. Dan hoop je toch dat je de zoveelste bent en dat je gratis mag winkelen en zoveel dozen mag pakken. Want dan wordt het is toch fantastisch
het is heel slim.
Wat er allemaal staat. En wat je zegt, die nostalgie en de films waar ze dan inderdaad
het is eigenlijk
hebben.
Nu,
het is zo mooi ook.
Wij zijn precies de doelgroep, want wij hebben eindelijk het geld wat we vroeger van onze ouders niet mochten besteden aan Lego. En nou mogen we het van onszelf lekker wel.
Dat is zeker weten waar, mooi gezegd.
Wat is de laatste Lego set die je gekocht hebt, Erik?
Ik heb zo'n Volkswagen Surfbus heb ik toen gekocht. En die heb ik samen met mijn vriendin in elkaar gezet. Wat een takkenwerk is dat. Maar als het dan eenmaal... het is zo ongelooflijk. Ik vind het zo knap. Dan krijg je er zo'n boekje bij. Nou, echt waar. De meeste boeken die ik heb gelezen in mijn leven... die zijn een stuk dunner dan deze handleiding van deze bus. Elk blokje heeft dan weer een speciaal kleurtje en... Daar moet zo over nagedacht zijn om dat alleen al in elkaar te zetten. Dat je precies hoeveel zakjes je wel niet hebt met allemaal nieuwe setjes die je dan weer... Nu mag je zakje 12 openmaken. Nu mag je zakje 12B openmaken. Nou, het is gewoon een feest om te doen. En als het dan helemaal af is, dan staat het te stof in je kast. Maar dat maakt niet uit. Het is echt gaaf. Ik moet zeggen, ik vond het is heel leuk om zoiets te maken. Het kost alleen... best wel wat geld, maar Lego, ik denk dat ze zeker de laatste jaren dat ze het echt heel goed gedaan hebben. Goede stappen gezet.
En laten we naar Tesla gaan. De zelfrijdende functie van Tesla-auto's die ligt nogal eens onder vuur. Daar is nu een nieuw hoofdstuk in het verhaal, want die functie die herkent volgens een belangenorganisatie overstekende kinderen niet goed. En dat is niet echt handig. Bij test door The Dawn Project werden poppen met het formaat van kinderen meerdere keren geraakt door het Tesla Model 3. Die reed met die zogeheten full self-driving functie. Nou, niet helemaal handig. The Dawn Project die heeft dus de nieuwste versie van de Tesla software getest. En dan moet je normaal gesproken voor betalen als eigenaar. En bij een gemiddelde snelheid van 40 km per uur werd de pop meermaals geraakt. Volgens de organisatie, volgens die belangenorganisatie, was het zelfs zo erg dat dus die software niets deed om die pop te ontwijken. Nou, ze willen dat de functie zo snel mogelijk verboden gaat worden. Uiteraard, het blijft de Verenigde Staten. Eerder werd deze week Tesla ook al om die reden aangeklaagd door de toezichthouder voor wegverkeer in Californië. Zoveelste verhaal rond die functie en ik denk ook niet het laatste verhaal.
Nee, maar er loopt ook een heel onderzoek van de landelijke dienst voor wegverkeer in de VS. Het is ook een hele rare functie. Er zijn allemaal van die fans van Tesla, want die heb je natuurlijk ook heel veel. Die verdedigen het bedrijf meteen. Die zeggen, ja, maar de Tesla, die self-driving functie, die heeft ook thermal camera's. Dus zo'n pop is niet warm. Dat weet je, een kind heeft een lichaamstemperatuur, dus die zou dan wel gezien worden. Ja, wil jij met 40 km per uur bovenop een paaltje rijden? Ik liever niet. Het is gewoon een rare functie, want het is een functie waarbij ze zeggen, je moet je handen aan het stuur houden en je ogen op de weg en je voeten bij de rem. Ja. Wat heeft het dan voor nut? Dat slaat er nergens op. Dit is toch een rare... Je gaat er niet die functie aanzetten. Je kan niet... Het slaat nergens op. Je kan niet van mij verwachten dat ik de hele tijd oplet van, gaat die auto remmen? Want dat is een beetje het juridische spelletje wat gespeeld wordt. Als zo'n Tesla namelijk het ook even niet meer weet, dan geeft hij jou de deugels terug, zeg maar. Dan moet jij het weer doen. Alleen jij denkt de hele tijd, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Je gaat ervan uit. Hij snapt het. En 90% van de tijd snapt hij het ook. Dus dan ga je een beetje achterover zitten. Totdat het een fout gaat. Dan had je zelf moeten ingrijpen. Dus je kan beter gewoon of zelf rijden. Weet je wel, ze zijn... En ik geloof best dat we er ooit komen. We komen ooit op een punt dat auto's zo slim zijn dat er geen stuur meer in hoeft te zitten. Maar ik denk, zolang er een stuur in zit... kan je niet van mensen verwachten dat ze dat vasthouden terwijl die zelf aan het rijden is. Dat werkt niet.
Nee. Wat ik zo opmerkelijk vind is, hier is best wel wat op aan te merken. Het is ook heel makkelijk om daar iets op aan te merken te hebben. Maar ergens is dit dan misschien toch het gevolg van de misschien filosofische weerstand van Elon Musk tegen LiDAR-sensoren? Want die zitten niet op Tesla's en in veel andere zelfrijdende systemen wordt LiDAR gezien als toch wel misschien een heel belangrijk onderdeel. Hè? Dus licht gebruiken om... lasers en licht gebruiken om zeg maar de omgeving in kaart te brengen. Hm? Ja, Elon Musk was daar echt fel op tegen. Volkswagen heeft onlangs nog 4 miljard gestoken in van die sensoren om hun auto's daar beter mee te maken. Is dit dan de tol die Tesla moet betalen of zo? Moet ik dat zo zien?
Ja, ik denk het wel. Hij is best wel arrogant, weet je wel. En hij gelooft in zijn eigen gelijk en soms krijgt hij dat ook. Ja, in dit geval misschien niet. Ook los van technisch. Want ik wil er best in mee dat als je maar genoeg investeert in AI, dat het op een gegeven moment slim genoeg is om via camera's te zien. Weet je wel, al die camera's die op een Tesla zitten. AI kijkt die beelden de hele tijd. Ik geloof best dat die AI binnenkort slim genoeg is om alles te zien. Alleen, mensen zijn ook zenuwachtig. En ik heb liever een paar sensoren te veel en dat een auto een paar honderd euro meer kost. Of een paar duizend euro. En dat ik zeker weet je al, ten overvloede dat ding niemand aanrijdt. Ja. Dan dat die auto wat voordeliger is.
Uiteindelijk wil je toch gewoon van elk type sensor wil je wat op die auto hebben staan. Want je wil een thermische sensor hebben. Je wil AI hebben met gewone camera's. Want het is leuk, zo'n AI. Gewone camera's zijn leuk. Maar als de zon laag staat en die staat vol in die camera's te schijnen, dan ziet hij echt niet meer of daar iemand voor loopt. Dus dan heb je een ander systeem nodig wat niet verblind wordt door bijvoorbeeld licht.
Je wil dat zo'n kind 4 keer herkend wordt, Met camera's en een echo en alles.
Maar wat wel zo blijft is dat, kijk, als een mens een kind aanrijdt, dan is dat vreselijk. Een mens überhaupt aanrijdt, is dat vreselijk. Maar op het moment dat het een zelfrijdende auto doet, dan vinden we dat wel op een of andere manier, vinden we dat met z'n allen veel nieuwswaardiger. Dus er wordt natuurlijk wel meer zout opgelegd op het moment dat een zelfrijdende auto iets fout doet, dan dat een mens dat doet. Ik vraag me wel af, stel je voor dat we nu opeens allemaal met die zelfrijdende auto zouden rijden, zouden er dan ook meer ongelukken zijn, ja of nee?
Menselijk fout, laat ik het anders zeggen. We accepteren geen fouten van computers.
Juist.
Nee. En van elkaar eigenlijk wel een soort van
veel makkelijker.
Ja, want dat is wat Musk altijd zegt ter verdediging. Die zegt, als al die auto's zelfrijdend waren, dan waren er over het algemeen minder ongelukken.
Ja.
En het zou kunnen, maar stel je toch voor dat je kind wordt aangereden door een of andere manager in een overhemd die in zijn Tesla 3 een beetje op zijn telefoon zit te kijken.
Ja.
Omdat hij het allemaal wel vertrouwt. Ja, dat zou toch vreselijk zijn.
Ja, het blijft nog steeds heel complex inderdaad. Wie ga je straks de schuld geven? Wie moet die auto's gaan onderhouden? Er zit natuurlijk nog echt een heel plan aan vooraf voordat we er echt zijn. En voordat we binnen andere landen het überhaupt gaan toestaan. Misschien moeten we zometeen gewoon afgesloten wegen hebben. En daar mag je dan zelfrijdend rijden. En waar geen ander verkeer is. Nee, maar dat is toch misschien de oplossing. Dat elke auto een andere auto kan peilen. Dat er contact gelegd kan worden via 5G. dan zou er theoretisch niet zoveel aan de hand moeten zijn. En zodra je gewone
we beginnen op de snelweg, ja.
Ja, ja, gewoon afgesloten stukken waar het wel kan.
Hebben we dat ook weer opgelost.
Zal ik hem bellen?
Nog iets anders wat... Nog iets anders wat opgelost is. Luisteraars, goed nieuws voor luisteraars die deze podcast via Spotify luisteren. Want Spotify gaat eindelijk meer scheiding aanbrengen tussen muziek en podcast. En dat was ook wel tijd, want het begon een beetje, een rommeltje te worden. Startscherm, de homefeed, die krijgt vanaf deze week 2 knoppen bovenaan. En je raadt het niet. 1 knop muziek en 1 knop podcast. Nou, is dat niet makkelijk?
Ja.
Standaard staan podcast en muziek dus nog steeds door elkaar. Maar als je dan 1 keer drukt op die knop, dan krijg je hartstikke lekker zo'n afgebakend overzicht te zien. Kun je meteen door naar de Bright Podcast en is je leven compleet.
Mooi gezegd, Harm.
Nou, dat was vast 1 tip. Zullen we nog meer tips doen? Ik ben net terug van vakantie en ik heb een tip die niks te maken heeft met tech, maar je wel gaat helpen om misschien je vakantiegevoel iets langer vast te houden, mits je surft, golfsurft specifiek. Erik triggert. Jullie zien het niet, maar Erik heeft een shirt aan waar alleen maar surfplanken op staan.
Dat is waar inderdaad. Het is bijna alsof ik hem speciaal vandaag voor jou heb aangetrokken, maar dat is niet waar.
Nou ja, kijk, iedereen die wel eens golfsurft, die kent misschien de geur wel van sexwax. En dat is iets anders dan je er misschien bij verwacht als je het niet kent. Sexwax is een merk wax. En wax gebruik je om je surfboard mee in te smeren, in te wrijven. Ja. Waardoor je uiteindelijk beter op je surfplank blijft liggen. Maar het vette is, of in ieder geval het leuke is, die sexwax heeft een hele specifieke kokoszoetachtige geur.
Ah, het is gewoon een tropische lucht gewoon. Het is gewoon heerlijk. Het werkt zo lekker.
Het is heerlijk chemisch, super lekker. En voor mij staat het echt synoniem aan zomer en vakantie. Ik ben net terug. Maar op de terugweg reed ik langs een surfshopje in Frankrijk, Zuid-Frankrijk aan de Atlantische kust. En daar hadden ze sexwax luchtverfrissers voor in de auto, voor aan je spiegeltje. Zodat dus je auto van binnen ruikt zoals je surfplank ruikt na het insmeren met die sexwax.
En zijn dat dan van die kartonnen dingetjes? Zijn dat? Van die kartonnen plaatjes? Precies. Ja.
Ja, ik heb er ook zo'n benzinepomp. Kun je van die boompjes kopen in de geur lavendel en weet ik het allemaal, dennennaal. Ja. Wil je niet? Sexwax.
Ja. En weet je wat je eigenlijk moet doen? Harm, dan geef ik je ook even gelijk een tip erbij. Ze raken redelijk snel uitgewerkt. Is die nou leeg? Is die geur nou weg? Moet je hem gewoon laten hangen en dan de volgende aanhangen. Dat je op een gegeven moment zo'n hele bos hebt aan je achteruitkijkspiegel. Dat doe ik ook. Dat hoort er dan wel een beetje bij.
Ja, precies. Dit is de ervaringsdeskundige. Mocht je nou denken, wat een ontzettend goede tip. Dat wil ik. Ik heb even opgezocht. The Old Man, een surfshop in Amsterdam. Of een boardsport shop in Amsterdam. Zit in de buurt van de Dam ook. Die verkoopt die dingen, sexwax, op hun webshop. Theoldman.com, €3,95. En ze zeggen zelf, de geur heet dan coconut. Nou, ik vind het kokosnoot met wat tropische andere geurtjes erbij. Maar €3,95. Topprijs kun je gewoon online bestellen.
Ja, hele goede tip. Ja, ik heb er ook één. Toevallig, Harm en ik spelen af en toe wel eens 's avonds een spelletje. Dat kan van alles zijn. Gisteren was het toevallig even Fortnite. Vinden we leuk. Hebben we opeens ontdekt. Maar er is een ander spel wat ik laatst heb gespeeld. Ik was eventjes op mijn Xbox in Game Pass aan het rondscrollen. En toen kwam ik het spel 12 Minutes tegen. Het is een spel wat vorig jaar uit is gekomen. Met de stem van Willem Dafoe. Dat vind ik dan wel echt heel leuk dat hij erin zit. Het spel heet 12 Minutes. En je hebt in totaal elke keer, het spel loopt de hele tijd na 12 minuten. Want in het spel kom je thuis en heb je iets minder dan 12 minuten de tijd om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Dat weet je namelijk nog niet. Maar op een gegeven moment gaat de deurbel. Klopt daar een politieagent klopt aan. Die komt binnen en waarschijnlijk ga je dan binnen die 12 minuten ook dood. En zodra je dood bent, begint het spel weer opnieuw. Heb je hopelijk wat extra informatie weten te vergaren. En moet je er door al die extra informatie steeds verder achter zien te komen wat er nou aan de hand is. Het is echt een te gek spel. Hij is nu gratis spelen op Game Pass, maar je vindt hem ook zowel op de Switch als de PlayStation. Alleen dan moet je er nog wat geld tegen aanleggen. Dus heb je Game Pass, probeer dit spel eens. Het is helemaal top view is het spel te spelen. Het is fantastisch. Deze moet je echt spelen. Harm, ik ben benieuwd. Jij moet hem ook gaan spelen, want jij hebt Game Pass. Dus, en dan ben ik benieuwd van jou wat jij ervan vindt.
Oké, laat me weten. Ik Ik pleur wel even op Twitter of dit een terechte tip was of niet.
Dat is goed.
Floris, wat heb jij?
Ja, ik geef hier wel eens negatief af op de films van Netflix. Maar ik heb er nou weer eentje gekeken. The Gray Man. En die is eigenlijk ook niet goed. Maar ik heb er wel ontzettend van genoten. Want het was wel een hele leuke film. Het was echt een weet je wel, dat kan. Dat je gewoon weet van nou, dit is absoluut geen hoogstaande goede film. Ik ben hem over een jaartje weer vergeten. Maar het was wel een lekker domme actie. Want het is een actiefilm met Ryan Gosling in de hoofdrol. Die kennen hem van Drive en zo. Nou, die is hier ook weer de grotendeels zwijgende hoofdrolspeler.
Ja.
Maar er wordt gewoon heel veel geschoten en heel veel, weet je wel, overdreven actie. Er wordt van vliegtuigen gesprongen en op treinstellen gerend en zo. En het leukste is Chris Evans. Die kennen we als Captain America. Ja. En die speelt hier de slechterik. Een fantastisch foute slechterik met een snor en een strakke broek. En een enorme eikel is het. Ook echt iemand waarvan je denkt van nou, alsjeblieft, sla die man dood. Dus als je zo'n film wil zien, nou ja, The Gray Man op Netflix, hartstikke leuk.
Lekker simpel voor Mike, inderdaad.
Doe mij een beetje denken aan, als je zegt van, nou, echt geen goede film, maar wel leuk om te kijken. Ik heb dat met iedere film van Adam Sandler. Het zijn allemaal eigenlijk gewoon allemaal kutfilms, maar ik vind ze wel heel leuk om te kijken. Maar ja, die zijn allemaal weer super slechte humor.
Ja, die heb ik ook een gekeken, een van die Netflix films, ja. Dat die, wat was het? Dat hij een moordmysterie moet oplossen. Ook heel slecht.
Ja, dat is wel echt heel slecht. Deze zijn dan nog iets beter. Maar ik ben wel weer echt onder de indruk van wat een spieren die Ryan Gosling even heeft opgebouwd voor deze film. Hey, Ryan Gosling, jezus. Wordt daar opgepompt, ziet hij eruit. Echt respect, jongen, hoe ze dat doen. En inderdaad dan zo'n, het is een beetje mannenvermaken, zullen we maar zeggen. Inderdaad, veel explosies, spieren en een dosis flauwe humor. Dat is het inderdaad wel, maar wel lekker, ja.
Hey, daar zijn we er, jongens. Ontzettend bedankt, Erik, dat je er hier was. Ik hoop dat je nog vaker bij ons bent in de podcast. Heel chill.
Ah, ik vond het heel leuk, dankjewel. Fijn dat ik erbij moest zijn. Sorry dat ik zoveel geouwehoerd heb.
Gezellig. We waren niet anders verwacht. Hey, iedereen, bedankt voor het luisteren. Denk je naar deze podcast? Erik moet vaker terug. Laat het ervan even aan ons horen. Denk je nou, alsjeblieft niet. Kun je ook gewoon laten horen.
Zeker.
Mail ons op podcast@bright.nl. Of drop een DM op een van onze socials. En dan tot volgende week.
Doei.
Hoi. Oh shit, ik heb hem opgenomen.